Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij Perestrooi Kort en de 107e aflevering van Perestrooi Kast. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In een kwartiertijd praten we je bij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. De door Rusland uitgezette Volkskrant-correspondent Tom Fennick. De klok tikt, de 15 minuten gaan in. Geert-Jan is er deze keer niet, dus je moet het met mij doen, Floris Akkerman. Rusland heeft correspondent Tom Fennick van de Volkskrant het land uitgezet, meldde de krant gisteravond zelf. De Russische autoriteiten trokken zijn verblijfsvergunning in vanwege administratieve overtredingen. Fennick mag tot januari 2025 Rusland niet meer in en heeft het land inmiddels verlaten. In Rusland heeft de correspondent zich te houden aan allerlei regels. Welke zijn dat en hoeverre bemoeilijken die het werk van een correspondent? En past deze uitzetting in het patroon? Wordt na de Russische media nu ook de buitenlandse media in Rusland onder druk gezet? Bij mij Steven Dirks, oud-correspondent in Rusland voor NRC. Welkom.
Ja, hallo.
Even voor de duidelijkheid. Van wanneer tot wanneer zat jij in Rusland?
Van 2014 tot vorig jaar, november.
Ja, dus je bent op de hoogte
net van... Net als collega Tom Fennick, 6 jaar.
Ja, dus jullie kennen elkaar, je weet een beetje in welk schuitje je zit qua regels.
Ja, we kennen elkaar heel goed en we hebben het ook vaak over regels gehad. Mm-hmm. Maar dat is erg lastig, want die regels zijn voorkomen onduidelijk over het algemeen. Dus,
ja,
want... Eigenlijk is het, ja.
Ja, ga door.
Ja, of stel mij even een vraag.
Ja, met welke regels heb je te maken als correspondent?
Nou, kijk, in principe lijkt het allemaal vrij eenvoudig. Als je kijkt op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar staan de regels zoals ze eigenlijk zijn bedacht in 1993. Maar los daarvan heb je te maken met allerlei migratieregels, waarvan velen nog uit de Sovjet-Unie stammen. Of uit Sovjet-tijden lijken te stammen. En die zijn eigenlijk gewoon volkomen onuitvoerbaar. Mm-hmm. En de belangrijkste regel is dat je als je vanuit het buitenland Rusland ingaat, dat je je visum registreert.
Ja.
Dat moet je doen bij de politie. Uh-huh. Of bij de migratiedienst, die zit bij de politie. En ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste keer dat ik dat ging doen in 2014, toen kwam ik daar. En ik zei, ja, ik kom me registreren. En vroeg daar, die medewerkers vroegen, ja, maar heeft u dan uw huisbaas bij u? Ik zei, nee, die woont in Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Ja, maar u kunt zelf helemaal niet registreren. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Er wordt iets van mij gevraagd, maar dat kan ik zelf helemaal niet uitvoeren. Dus ja. dat was al gelijk een probleem. En dat leidde dus ook meteen tot een soort van overtreding waarvan Tom nu ook het slachtoffer is geworden.
Ja.
Namelijk dat ik niet op tijd in slaagde om mij ergens te registreren.
Ja,
en dat heb ik uiteindelijk bij mijn fotograaf gedaan in Dmitrov. Uh-huh. Dat is een voorstadje van Moskou.
Ja.
Waar we de hele dag in de rij moesten staan en we allemaal Oekraïnse vluchtelingen. Het was echt verschrikkelijk. Ja. Dus heb ik meteen een boete moeten betalen. En toen had ik mijn eerste administratiefka, zoals het in het Russisch heet, administratieve overtreding had ik al begaan.
Ja, en dit is eentje van, is dit de moeilijkste of zijn er nog meer regels waarvan je denkt van ja, wat moet ik hiermee?
Nou ja, het probleem met deze regel is, dit is niet eenmalig. Hè? Je krijgt één keer per jaar als correspondent krijg je een visum voor een jaar. Dat moet je dan inschrijven. Dat lijkt op zich logisch, dat is ook te doen. Hè, want je moet wel je huisbazenversie te krijgen, dat hij met jou meegaat. En dan moet je dat. Nou ja, dus dat kost je een hele dag.
Uh-huh.
Nou is het bizarre is dat je in principe elke keer dat je het land uitgaat en het land weer ingaat, moet je dit opnieuw doen.
Ja.
Dus je kunt het voorstellen, als correspondent is het volkomen onwerkbaar. Dus in de praktijk doet niemand dat.
Uh-huh.
En het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie weet dat ook heel goed. Dus die zeggen ook van ja, doe dat dan één keer en daarna is het goed.
Uh-huh.
Maar in feite bouw je zo een enorme lijst met overtredingen op.
Ja, ja.
En deze kunnen in principe allemaal leiden tot een zaak. Uh-huh. Dat gaat in Rusland dan ook echt via een rechtbank. Je hebt een beetje een onderscheid, hè? Dus een strafrechtelijke vergrijp en overtreding. Maar dit gaat dus ook wel via een rechtbank. Die leg je dan een boete op. Uh-huh. En dan vervolgens is het migratierecht in Rusland is heel streng. En twee van dit soort administratieve overtredingen kunnen leiden tot uitzetting.
Ja, ja, ja.
En dit is ook... Maar dan gaat dat normaal gesproken ook wel via een rechtbank en zo. In dit geval heeft dus het ministerie van Buitenlandse Zaken eerst Tom's visum niet verlengd. Of alleen maar voor een paar maanden. En daarna uh-huh. laten weten dat hij dus wordt uitgezet. Maar ja, het is eigenlijk zou dat via een rechtbank moeten gaan.
Ja, en nu heb je het over reizen naar het buitenland en weer terug. Maar als je binnen Rusland reist. Stel, je maakt een reis naar Murmansk bijvoorbeeld. En je komt terug in Moskou waar je woont. Dan moet je opnieuw registreren, of niet?
Nou, dat is mij eigenlijk niet bekend. Er zijn ook mensen die dat zeggen. Maar...
ja. Nou, laten we die even achterwege. Maar in hoeverre al die
laten regels... we dat maar even achterwege precies, laten. Ja. Nee, volgens mij is dat niet zo. Hier wordt daar helemaal niet meer... Nee, dat is niet meer de tijden van intoerist. Maar het is... Ja. Kijk, wat wel zo is... is dat als je... in Rusland aan het reizen bent... moet je ook wel even goed opletten waar je naartoe gaat... Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld Tom overkomen omdat hij naar het uiterste oosten van de Russische Federatie is afgereisd. Dan zijn er meer regio's, Kaliningrad, rond de Witte Zee in het noorden, andere zones waar bepaalde regimes gelden. En die zijn bepaalde steden en gebieden zijn niet zomaar vrij toegankelijk voor buitenlanders. Ook niet voor buitenlandse correspondenten. Dus daar kun je naartoe gaan, dan kan je ook echt gearresteerd worden. Ja. Nou, en dan loop je opnieuw tegen zo'n zaak aan en een boete.
Ja, hoe ver bemoeilijken al die regels en boetes je werk? Ik ben weer een dag kwijt, bijvoorbeeld. Is het iets wat echt je een hoop tijd kost?
Nou, in principe niet. Het probleem dat hierdoor ontstaat is dat je dus wel... Je kunt af en toe in situaties terechtkomen dat je in de problemen lijkt te komen. Ik heb ook wel eens een keertje gehad dat ik me... mijn visum moest registreren en toen lukte dat niet op de een of andere manier en toen was ik te laat. Toen klopte er ook iets niet met mijn papieren. Je krijgt een soort inlegvelletje in je paspoort, ja. Waar dan op staat waar je geregistreerd bent met je adres en dan klopte de data niet meer. En toen ben ik echt speciaal het land even uitgereisd om opnieuw in te kunnen reizen, waardoor er vervolgens een papiertje in mijn paspoort kwam met een goede datum erop. Nou ja, dat zijn typisch Russische dingen waarin dingen gewoon even verkeerd lijken te lopen. En die zijn meestal altijd goed oplosbaar. Maar er is gewoon altijd wel een situatie waarin je afhankelijk bent van de meewerking van autoriteiten.
Ja.
Zoals ik al zei, alle Russische vroeger woonden correspondenten op een vaste plek. Een soort van campus voor journalisten, voor buitenlandse correspondenten. En dan was altijd die registratie was altijd goed geregeld. Uh-huh. Tegenwoordig wordt er ook toegestaan dat correspondenten op andere plekken wonen en zelf een appartement gaan huren in Moskou. Uh-huh. Maar dat kan dus de hele tijd leiden tot allerlei situaties. En op het ministerie weten ze dat wel. En vinden ze het allemaal helemaal geen probleem. Totdat ze het wel een probleem vinden.
Ja. Voel je constante druk van ik moet me wel aan de regels houden of ik moet dit... papiertje goed invullen, anders hebben ze zometeen misschien wel stok om mee te slaan als het ze uitkomt, de Russen?
Het is gewoon elk jaar is het gewoon gezeik. Ja. Uh-huh. Het is regelmatig heb je daar gedoe mee. En je moet daar eigenlijk wel een beetje voor oplopen. En ja, en wat we wel hebben gezien in de laatste jaren is dat natuurlijk met dat repressieve optreden, steeds repressieve optreden van de Russische overheid, lopen ook journalisten steeds vaker. Komen ze in de problemen terecht doordat ze worden aangehouden, geconfronteerd worden met de politie. Het laatste jaar dat ik er was, ben ik ook twee keer, één keer staande gehouden. Uh-huh. Op reportage, niet op de bom geslingerd, maar wel urenlang vastgehouden. In Dagestan ben ik aangehouden en daar hebben ze ook twee processen verbaal getikt. Speciaal ook om het mij lastig te maken, want dan weet ze, ja, dat zijn er twee zaken. Nou, uh-huh. die daarna worden uitgezet. Dus het was echt een soort van, we gaan deze journalist even het leven zuur maken. Maar... En daarvoor heb ik ook nog doorgeprocedeerd tot... Uh-huh. met verschillende instanties. Uiteindelijk is er een hoge rechtbank op de Caucasus, niet in Dagestan, maar ergens anders. Die heeft mij vrijgesproken van beide zaken. En ene was het overtreden van de COVID-regels. Daar klopte niks van, want we hadden alle papieren in orde. En de tweede was het binnendringen in een gebied waar een antiterroristische operatie wordt uitgevoerd. Uh-huh. En daarvoor moet je weten dat in Dagestan hele gebieden permanent in heerst deze toestand. En dan mag je dan als buitenlander niet zomaar komen. Ja. En dat moet je dan wel weten, want er staat geen bord. En sterker nog, er waren overal checkpoints met politie en die lieten ons overal door. Dus het is nooit tegen mij gezegd, u mag daar niet zijn. Maar daarna word je wel even een procesverbaal aangesmeerd van, je hebt iets gedaan wat niet mag.
Ja. Denk je dat er
en dat deden ze ook expres. Hè? Zo van, nou ja, dan heb je twee procesverbaal, komen twee zaken, twee boetes, twee administratief kaas. Uh-huh. En nou ja. Ja, als je pech hebt, hup, het land uit.
Denk je dat de Russische autoriteiten dit soort regels bewust in stand houden om als ze uitkomt hiermee te slaan?
Ja, denk ik wel. Kijk, dit is vooral een kwestie van goodwill of van kwade wil. Kijk, als het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft blijkbaar andere redenen om de accreditatie van Tom niet te verlengen. Ik denk dat we daar allemaal daar wel een soort idee van hebben over hoe dat dan komt. Of daar kunnen we misschien nog wel even over hebben. Maar ja. Kijk, zolang zij denken van, nou ja, we hebben belang bij goede relaties. En we willen Nederlandse journalisten werk laten doen. Dan leiden dit soort problemen niet tot uitzetting. Dat is ook nog nooit gebeurd, hè, met een Nederlandse journalist.
Nee.
Dat is de eerste keer.
Ja, daar komen we zo meteen over. Nou ja, je had natuurlijk van het Sochi-project. Zijn naam is even ontschoten. Die mocht op een gegeven moment ook niet meer Rusland in. Kom er even niet op. Ik weet niet of jou dat bekend is. Nee. Dat was rond de Olympische Spelen 2014. Arnold van Brugge.
Ja.
Onder andere.
Die was niet correspondent in Rusland.
Nee, dat klopt. Dat is inderdaad het verschil. Jij schreef op Twitter vanochtend, of naar aanleiding van de uitzetting, de overtredingen die collega Tom Fennick maakte zijn het gevolg van bizarre regels die geen enkele correspondent kan naleven. Dat weet Moskou heel goed. Dit is puur politiek. Einde citaat. Je hebt een beetje uitgelegd over die bizarre regels. Wat bedoel je met politiek?
Ja, wat ik daarmee bedoel is dat ik denk dat dit gebeurt als een soort van wraakoefening ten opzichte van de Nederlandse regering. Of in een poging om de druk op te voeren ten opzichte van Nederland. Dus daar speelt nogal wat namelijk. 15 november zou eigenlijk het Openbaar Ministerie in de MH17-zaak beginnen aan het requisitoir. Mm-hmm. Tegen vier verdachten, drie Russen, één Oekraïner. 24 november is er bovendien een zitting voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Uh-huh. Van de nabestaan van MH17 en ook de Nederlandse overheid. De Nederlandse staat heeft zich aangesloten bij die nabestaanden. En dan is het zelfs echt Nederland tegen Rusland. Dus ja, daar hebben we nog een paar andere dingetjes gehad. We hebben de uitspraak gehad van het Hof Amsterdam over het Krimgoud, die schatten die in het Nederlands Museum liggen. En die dus teruggaan naar Oekraïne en niet naar de Krim. Dus de geannexeerde Krim, dus de Russische Federatie.
Is het een beetje wat je in diplomatieke kring hebt, tit voor tat?
Ja, alleen de tit is nog niet echt geweest. In Russische diplomaten, misschien is het goed om allereerst te zeggen, de verhoudingen met Nederland en Rusland zijn zo slecht, dat je eigenlijk kunt zeggen, binnen Europa is vijand nummer 1 voor Rusland is het Verenigd Koninkrijk, en Nederland staat op nummer 2.
Ja.
Dus zo erg is het. Uh-huh. En in de Russische beleving van politiek, diplomatie en de rechtsstaat is het zo dat als zij invloed uitoefenen, druk uitoefenen door bijvoorbeeld nu een Nederlandse correspondent eruit te gooien en te zeggen tegen de Nederlanders van kijk, wij kunnen heel veel problemen maken voor jullie als ze het willen. Uh-huh. Denken Russen dat zij invloed kunnen uitoefenen op wat er bijvoorbeeld gebeurt in het MH17-proces?
Ja.
En als Nederlandse diplomaten proberen uit te leggen aan Rusland dat dat niet zo werkt, bijvoorbeeld dat het Openbaar Ministerie onafhankelijk is, dat het kabinet niet tegen het Openbaar Ministerie kan zeggen, nou die strafeis doe dan een paar jaartjes vanaf, hè, als je gaat requireren, dat dan knikken Russen en dan denken ze, ja, dat zeggen jullie wel, maar dat is helemaal niet zo.
Ja, ja. Eerder dit jaar werd de BBC-correspondent al Rusland uitgezet. En Fennec, Tom had ook al eens een keer de Russische ambassade op Twitter achter zich aan. Heb je het idee dat in de binnenlandse media in Rusland, die staan stevig onder druk. Worden nu ook de duimschroeven aangedraaid richting buitenlandse media? Is het een patroon?
Ja, nou ja, laat zeggen, twee gevallen is nog geen patroon. Maar kijk, het is in algemene zin is een enorme golf van repressie spoelt er over Rusland heen. En ik kan me voorstellen dat nu bijna alle, de enige overgebleven kritische media die er nu zijn, die worden zwaar gehinderd. Doordat ze worden aangemerkt als zogeheten buitenlands agent. Uh-huh. Zodat ze eigenlijk bijna hun werk niet meer op een fatsoenlijke manier kunnen doen. Ik kan me wel voorstellen dat de volgende stap is dat het Kremlin denkt, nou ja, die negatieve berichtgeving van buitenlandse correspondenten over ons land, daar zijn we ook helemaal niet blij mee. Uh-huh. Dat moet ook maar eens een keer afgelopen zijn. De afgelopen jaar heb ik steeds vaker gezien dat Russische politici en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zich daar ook over hebben uitgelaten. Hè?
Ja, ja. Nou is Tom ook wel, wat dat betreft, liet hij alle kanten van Rusland zien. Dus wat dat betreft was het niet alleen dat hij hard op het orgel speelde.
Nee, nou ja, ik denk dat wat. Kijk, Tom is een zeer gewaardeerde collega. En hij was een hele goede correspondent. Die goed schreef, veel reisde. Op een goede manier Rusland liet zien. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat nou zo afweek van wat de standaard is voor andere correspondenten. Of in de zin van dat het extra kritisch was ten opzichte van wat andere mensen doen. Mm-hmm. Dus, ja. Hij is nu uitgepikt als een voorbeeld. Hè? Ja. We zetten er nu één uit. Maar misschien gaat het met nog meer Nederlandse journalisten gebeuren. Dat weten we niet.
Ja,
dit is misschien de eerste. Het is niet gezegd dat Tom de laatste is.
Nee, want ja, hoe intimiderend kan het zijn richting andere correspondenten?
Nou ja, ik heb natuurlijk nog wel contacten met mensen daar. Mm-hmm. Die ik zo lang mee heb samengewerkt. En sommige daarvan zijn ook goede vrienden natuurlijk. Dus ik weet wel dat iedereen zich daar hartstikke zorgen over maakt. Maar ja, ik denk niet dat... Het is niet zo dat mensen nu denken, ik ga nu anders schrijven over Rusland, want anders word ik uitgezet.
Ja, ja. Oké. Okay.
En
ja, ga door.
Het komt ook wel voor. Ik heb een grote correspondent voor CNN. Die is wel eens een keertje ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ze hebben de oren gewassen. En gezegd, wat is dit nou? En soms is het zo dat Russische propagandisten of Russische trollen zich uitlaten over berichtgeving. Ik heb zelf eens een keer een portret gemaakt van de Russische ambassade in Den Haag. Uh-huh. Dat ook in verband met, dat kun je misschien nog herinneren, arrestatie van een aantal agenten van de Russische Militaire Inlichtingendienst, GRU, bij de OPCW. Dus we hebben een beetje laten zien dat daar de Russische ambassade een actieve rol bij speelde. En dat daar dus gewoon de helft van het ambassadepersoneel in feite inlichtingofficier is. Daar hebben ze toen ook op Twitter wel wat dingen over gezegd, dat het allemaal waardeloos was en niet waar. Maar ik heb niet gemerkt dat leidde tot consequenties.
Nee, je hebt zelf in Rusland rustig je werk kunnen doen op een waarschuwing, boete. Of ze nu dan, nou ja, je bent toch wel naar de hoge rechter gestapt.
Ja, want ik heb het idee dat het dus door ook alle coronamaatregelen in Rusland, dat was ook een uitstekende gelegenheid om bewegingsvrijheid van de mensen te beperken. Dus ook voor journalisten. Dat hebben we heel erg gemerkt, hè, dat je er overal extra papieren voor nodig had. Mm-hmm. Of zo. Het afgelopen jaar is natuurlijk ook de mogelijkheden om verslag te doen van bijvoorbeeld demonstraties, die zijn ernstig ingeperkt. Tegenwoordig moet je echt aparte redaction Zadanje hebben, dus je moet een papier hebben van je hoofdredacteur die zegt, je mag hier zijn voor elke gelegenheid, je moet een bepaald hesje aan. Er zit wetgeving, de pijplijn, dat je straks alleen maar in een bepaald vak mag staan bij een demonstratie. Hè. Dus naarmate dit soort wetgeving steeds strenger wordt, is het natuurlijk ook steeds voorspelbaarder dat jij op de een of andere manier een overtreding bent.
Ja.
Dat is mijn eigen opvolger, Eva Kukier, die is gaf een jaar als slaap op bij een demonstratie, ook meteen aangehouden.
Dus ja, dan, ja.
Nou, verzinnen ze een excuus, maar dat eigenlijk hebben ze gewoon liever niet dat zij daar verslag doet. Dus dan pakken ze daar gewoon op.
Ja, oké. Okay. Dankjewel, Steven Derks, Rusland-correspondent voor NRC. Dit was Perestroj kort over de uitzetting van Rusland-correspondent Tom Fennink van de Volkskrant. En vergeet niet om je op de Perestrojkast te abonneren via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren en volgende keer is Geert-Jan er ook weer bij. Paka.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.